Hartelijk welkom gemeente, gasten hier aanwezig of met ons verbonden via de livestream of kerkradio. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee F.W. van der Ree. De schriftlezingen zijn vanmiddag uit 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 1 Johannes 2 vers 6. En uit 1 Korinthe 11 vers 20 tot 34. Behandeld zal worden zondag 30, vraag 81 en 82 van de Heidelbergse Catechismus. Collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kas, emeritiekas en bouwfonds. Nu we weer als voltallige gemeente samen mogen komen, is aanmelden alleen nog nodig als u op 1,5 meter achterin wil zitten. Tot het nieuwe ventilatiesysteem op orde is, gelden wel voor iedereen nog de bekende corona-afspraken, die u ook op de zondagsbrief kunt lezen. Nog een herinnering, in het kort, op Deovolente zaterdag 30 oktober aanstaande wordt de reformatieherdenking gehouden in de Vredeskerk. Hierover kunt u ook meer lezen in de zondagsbrief. We zingen nu eerst Psalm 71 vers 14 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 63, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Och werd ik derwaarts weer geleid. Dat je dat opnieuw zou mogen zien en beleven. De glorie, de macht en de heerlijkheid van de Heer. Laten we dat ook biddend zingen met het oog op deze eredienst. Psalm 63, vers 2 en 3. Gemeente, samen met allen die dat in vroeger tijd en overal op deze wereld ook vandaag hebben gedaan en doen, belijden wij ook nu ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En we willen zingen uit Psalm 27, vers 5, waar we zingen dat we de zegen mogen zoeken in het gebed bij deze drie-enige God, wiens naam wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo zijn we hier vanmiddag opnieuw gekomen als gemeente. Door u samengebracht, door u geroepen. En we danken u, Heere, dat u dat doet. We zien daarin uw trouw en genade over ons leven. En Heere, dat we zo ook samen mogen zingen van uw glans, uw majesteit. We zien het buiten in de natuur. Het boek van de natuur spreekt van uw grootheid en uw glorie. En u geeft ons vanmiddag ook dat andere boek, waarin u uzelf in het bijzonder openbaart. wie u bent. Wie u wilt zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe u uw geest geeft, opdat we u ook zullen kennen en liefhebben met heel ons hart. Heer, wat een zegeningen zijn dat. Wat hebben we dan al veel reden om dankbaar te zijn en onze zegeningen één voor één te tellen. Heer, u weet hoe het met ons is als het over die dingen gaat, of wij inderdaad zegeningen tellen. Of dat we dat vergeten. En dat we eigenlijk van de ene dag in de andere dag leven, zonder dat we daar nou zo vaak mee bezig zijn met u en met het dienen en aanbieden van uw naam. Heer, u zegt het zelf, u roept ons ertoe op en we hoorden het ook vanmorgen, om tot u te bidden en de toevlucht te nemen. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Heer, wilt u ons vanmiddag ertoe brengen, voor de eerste keer of ook weer opnieuw, met nieuwe kracht, met nieuwe moed, met het vuur van uw geest, om er dan ook achteraan te zeggen, ja, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, want u bent een bron van troost en licht. En Heere, omdat u dat wil zijn, hebt u uw woord gegeven en bij uw woord ook de sacramenten van doop en avondmaal. En als we vanmiddag mogen luisteren aan de hand van de belijdenis naar wat het sacrament van het avondmaal betekent en wie u daar ook uitnodigt, Heere, wat we ook door uw geest mogen leren persoonlijk, wilt u het dan zo maken dat uw woord voor ons mag opengaan en tot ons mag spreken en het voor ons helder mag worden. Heere, dat bidden we voor hen, voor wie avondmaalsgang altijd een worsteling is. En misschien dat we dan wel aangaan of ook niet aangaan. Heere, u weet hoe ons dat kan bezighouden. Wilt u vanuit uw woord een zuiver zicht geven op deze dingen? Door uw Heilige Geest, Heere, laat er het licht mogen vallen van wat u bedoeld heeft. En hoe u het ook vandaag wilt geven in het midden van de gemeente. Heere, wanneer we avondmaalgangen mogen zijn en dat we dat ook mogen doen in de juiste gestalte, Heere, wilt u dan geven dat we daarin versterkt mogen worden? En dat we inderdaad ook mogen verlangen naar het vieren van het avondmaal, het gedenken van uw sterven, Heer Jezus Christus. Dat we er naar uitzien, het levend voor ons is. En Heer, wij bidden ook voor hen die niet aan het avondmaal deelnemen, omdat ze daar niet toe kunnen komen voor zichzelf. Heer, u weet welke blokkades er kunnen zijn. U weet hoe dat in ons leven, in ons hart kan liggen. Wilt u er doorheen breken met uw Heilige Geest en met het woord van uw belofte? Opdat we niet zien op onszelf alleen, maar op u, Heer Jezus Christus. Heer, wilt u geven dat ook onder jongeren er een verlangen in hun hart mag groeien naar het vieren van het avondmaal? Wanneer het avondmaal misschien, als we jonger zijn en nog niet het recht hebben om aan te gaan, iets is wat ver bij ons vandaan staat, waar we niet zo mee bezig zijn. Heere, geef dat we ernaar gaan verlangen, omdat u Heer Jezus op zo'n bijzondere manier toch uzelf daar wilt meedelen. En we deel mogen hebben aan datgene wat u verdiend hebt. Aan uw genade, aan uw ontferming en vergeving. Heere, wilt u dat ook in het hart van jongeren leggen? En weest u ook met de belijdeniscategezanten. Als ze zich voorbereiden op het doen van belijdenis en daarmee ook toegang vragen tot de viering van het avondmaal. Heere, weest u hen dan ook daarin nabij. Heere, wij bidden u of u zo deze dienst wil zegenen. Wilt u niet alleen hier aanwezig zijn met uw Heilige Geest, maar over heel deze wereld heen. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. Zegent u een ieder die in uw dienst staat in een bijzonder ambt. Wij bidden u voor zendelingen en evangelisten. Wij bidden u, Heere, voor het werk in de poster. Laat ook daar uw naam mogen worden verkondigd en geef dat uw naam mag wonen in de harten en levens van de mensen daar. Wij bidden u, Heere, of u wil zijn met onze overheid, landelijk en plaatselijk, burgemeester en wethouders van Veenendaal of van de plaats waar we ook wonen. Heere, zegent u hen met wijsheid, geef dat vrede en recht gevonden mogen worden in ons land. Heere, wij bidden u ook voor allen die op de vlucht zijn geslagen in deze wereld, vanwege oorlog en geweld, vanwege epidemieën en hongersnoden. Heere, wilt u de nood lenigen, nu ook vanuit Afghanistan velen hun toevlucht zoeken in Europa. Heere, wij bidden u of u ook daar wil zijn. Heere, laat het zo mogen zijn dat er ruimte mag zijn ook voor hen die in dat land uw naam belijden. En weest u met de situatie zoals die nu geworden is na de machtsovername daar. Heere, geef een keer ten goede. Wij bidden u voor het Midden-Oosten, de gespannen situatie in de landen daar. Met bevolkingsgroepen die tegen elkaar opstaan. Wij bidden u voor land en volk van Israël. De bedreiging die ook rondom Israël ligt. Heere, wilt u bescherming bieden. En geef vrede. Ontferm u. Heere, weest u zo in deze dienst met ons allen. Hier in de kerk, als we thuis meeluisteren. Wees met degene die in de oppas en de parel zijn, de leiding daar, de kinderen. Geef ons uw zegen als een dauw van rust en goedheid. Laat dat op ons leven mogen rusten. En hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie wel het verhaal van Fransje. Hier zie je Fransje. Het is een verhaal uit het boek van Cornelius Lambrechtse, In zijn arm de lammer. Fransje, jongens en meisjes, is een jongetje uit Zeeland. Kun je misschien wel zien aan zijn klompen. En hij zit op een zondag met zijn vader en zijn moeder in de kerk. En het is de week dat het voorbereiding is op het avondmaal. De week na die zondag dan zal het avondmaal worden gevierd in de kerk waar Fransje lid is met zijn vader en moeder. En Fransje die begrijpt niet zoveel van de preek. Daar weet hij niet zoveel van. Maar hij let wel goed op. En wat ziet hij telkens gebeuren? Als de dominee aan het praten is, dan ziet hij dat de dominee water heeft. Het is die dag heel warm in de kerk. En Fransje heeft enorme dorst gekregen. Hij was misschien vergeten om nog wat te drinken voordat ze naar de kerk gingen. En telkens ziet hij dat de dominee in de kerk aan het preken is en dan even stopt. Dan pakt hij het glas. Dan zegt hij nog een zinnetje. En dan neemt hij een slokje water en dan gaat hij weer verder. Tot opeens, Fransje schiet rechtop in de kerkbank. De dominee heeft het glas weer tevoorschijn gehaald. En straks zal hij weer een slokje gaan nemen. Maar wat hoort Fransje de dominee zeggen? De Heere zegt, wie dorst heeft, komen. Wie heeft de dorst? En daar neemt de dominee een slokje water. Ik, zegt Fransje. Het is eruit voor die er erg in heeft. Hij roept het zomaar door de kerk. Dat kan toch niet, dat mag toch niet? Snap dat jochie dan niet dat de dominee het er niet over heeft dat je letterlijk dorst heeft, maar dat hij het erover heeft dat je daarna verlangt om aan het avondmaal te gaan, want daar gaat het in die kerkdienst al over. Volgende week is het avondmaal. Dat je graag bij de Heer Jezus wil zijn, dat het daarom gaat. En de mensen kijken een beetje boos naar Fransje. Maar wat zegt de dominee? Wordt hij boos? Nee. Nee, de dominee zegt, Fransje, kom maar. En Fransje loopt naar voren en de dominee gaat de preekstoel af. En in zijn hand heeft hij het glaasje water. En hij laat Fransje drinken. En dan zegt de dominee dit. Kijk, gemeente, zo moet u komen. Dorstig en dan drinken. En worden als een kind. Nou, jongens en meisjes, vanmiddag gaat het nog een keer hier in de kerk over het avondmaal. Het is al een paar keer eerder overgegaan de laatste tijd. Je weet wel, als de grote mensen in de kerk een stukje brood eten, een slokje wijn drinken, en daarbij dan op een heel speciale manier denken aan de Heer Jezus, aan dat Hij gestorven is. Een speciale manier. Want je denkt niet alleen maar eraan dat gebeurd is, maar dat ook voor jou gebeurd is. Over die speciale manier gaat het vanmiddag. Want voor wie is het avondmaal nou eigenlijk bedoeld? Nou, als je heel kort het antwoord wil, voor iedereen die dorst heeft, die mag komen. Als je dorst hebt, dan weet je, ik heb de Heer Jezus nodig. En Hij geeft zichzelf ook. Ik mag zomaar komen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten. Allereerst uit 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot hoofdstuk 2 vers 6. En daarna het gedeelte uit 1 Korinthe 11. En na de schriftlezingen zingen we uit Psalm 130, het tweede en het vierde vers. Het gaat vanmiddag dus aan de hand van de catechismus ook over de vraag, voor wie is het avondmaal ingesteld? Is dat voor iedereen? Ja, in een zeker opzicht natuurlijk wel. Want als u belijdenis hebt gedaan, dan wordt u geroepen. En toch heeft het ook te maken met hoe we dat avondmaal beleven. Hoe we dat vanuit het woord van God mogen ontvangen. In Johannes 1 vanaf vers 5. En dit is de boodschap, zo schrijft de apostel Johannes, die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid in ons niet. Als we onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we Hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken Hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in Hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in Hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij, Jezus Christus, gewandeld heeft. Het tweede gedeelte vindt u dus in 1 Korinthe 11 vanaf vers 20. Daar schrijft de apostel Paulus over het avondmaal zoals dat gevierd werd in de gemeente in Korinthe. 1 Korinthe 11 vanaf vers 20. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de beker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken, zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover. Psalm 25, vers 7 en 10 is ons antwoord op de verkondiging van het woord van God. Psalm 25, vers 7 en 10. De gemeente, op de gedeelte die we hebben gelezen onder meer is gebaseerd dat wat we lezen in de catechismus, de belijdenis. En we lezen zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? Het antwoord luidt dan: voor hen die vanwege hun zonde een afkeer hebben van zichzelf en toch vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook hun overgebleven zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. En die dan ook begeren, verlangen hun geloof steeds meer te versterken en hun leven te beteren. De huichelaars echter, en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken tot hun eigen oordeel. Vraag 82. Behoort men ook diegenen tot dit avondmaal toe te laten die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen doen kennen? Nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de gehele gemeente opgewekt. Daarom is de kerk van Christus, overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen, verplicht zulke mensen door de sleutels van het koninkrijk der hemelen uit te sluiten, totdat zij hun leven beteren. Over dat laatste zal het vanmiddag overigens niet gaan, de sleutels van het koninkrijk der hemelen, want dat wordt namelijk nader uitgelegd in zondag 31. Dus dat zal in een volgende preek over de catechismus worden uitgelegd. Maar we luisteren vanmiddag vooral naar vraag en antwoord 81 en het eerste gedeelte ook van antwoord 82. Het thema voor de preek is: voor wie is het avondmaal ingesteld? Drietal gedachten: voor ellendige mensen, voor verloste mensen en voor dankbare mensen. En u ziet daarin de drieslag van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, gemeente, heeft die dominee van Fransje nou eigenlijk gelijk? Wat vindt u? Als hij in een preek ter voorbereiding op het avondmaal, zoals wij dat ook gewend zijn, dat glaasje water pakt en het eigenlijk zo aan de gemeente uitlegt, doordat Fransje was gaan roepen door de kerk: ja, ik heb dorst. En hij laat hem komen, hij laat hem drinken en hij zegt: kijk gemeente, zo moet u nou ook komen. Dorstig. En dat je dan komt en drinkt en wordt als een kind. Heeft hij gelijk? Beleeft u, beleef jij dat ook zo eigenlijk, als het avondmaal is? Is dat het? Wie dorst heeft, kan komen. Wat is dorst dan eigenlijk? En wat is drinken dan eigenlijk? Wat is worden als een kind? Weet je, dat zijn zo wat vragen die we stellen bij vraag 81 van de catechismus. Daar wordt de vraag gesteld: voor wie is het avondmaal ingesteld? En misschien is die vraag wel uit jouw leven gegrepen. Ja, daar zit ik mee. Kijk, strikt genomen kun je zo'n vraag afdoen door eenvoudigweg te zeggen: nou ja, het is bedoeld zoals de Heer Jezus het heeft gevierd met voor zijn discipelen. De Heer Jezus is aan die tafel gegaan om het Pascha te vieren, het oud-testamentische paasfeest. En toen heeft hij op een zeker moment twee elementen van die viering opgepakt: brood en wijn. En die heeft hij betrokken op zichzelf. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Strikt genomen kun je zeggen: het avondmaal is bedoeld voor discipelen, volgelingen, leerlingen van de Heer Jezus. Maar u voelt misschien wel aan dat je er dan toch nog niet helemaal bent. Want parallel aan die vraag voor wie het avondmaal is ingesteld, loopt natuurlijk die andere vraag die elke keer weer, wanneer we ons voorbereiden op het avondmaal, ons wordt gesteld en die je jezelf mag stellen. Is het avondmaal voor mij? Kan ik het vieren? Mag ik het vieren? En de een zal zeggen, ja natuurlijk, natuurlijk mag je het vieren. Christus liefde is toch onnoemelijk groot? Wie dorst heeft hij komen? Nou, wat let je dan om te komen? Als je belijdenis hebt gedaan, dan mag je gewoon komen. Soms kan het avondmaal dan een soort tankstation zijn. Vergeeft u mij de vergelijking. Even van de snelweg van het leven. Even genade tanken. En dan met volle vaart weer door. Maar dat is de avondmaal toch niet? Anderen die zullen bij die vraag, voor wie is het avondmaal ingesteld, juist ja, weer al die twijfels en vragen boven voelen komen. Het avondmaal is voor discipelen, voor gelovigen dus. Dat zijn veranderde mensen. En dat waren de discipelen toch ook. Dat waren toch veranderde, bekeerde mensen. Petrus, Johannes, Jacobus, Nathanael, Bartholomeus, noem ze allemaal op. Zie, die hebben de Heer Jezus gevolgd. Die hebben op een gegeven moment hun netten achtergelaten. Die hebben hun tafel, Matthäus, Levi, van het tolhuis verlaten. Ze hebben het achtergelaten, ze zijn hem gaan volgen. En ze zijn ook zelf van binnenuit veranderd, dat zie je ook. Het werden andere mensen, als je even denkt aan Petrus, als die nadat dat de Heer Jezus is opgestaan en naar de hemel is gevaren op die Pinksterdag in Jeruzalem, die vlammende preek houdt. Waar komt dat vandaan bij Petrus? Ja, dat is de Heilige Geest. Maar hij heeft het ook geleerd. Als je denkt aan Matthäus, een Jood die samenwerkte met de Romeinen, de vijand. Tollenaar was die. Maar als Jezus is opgestaan en als de Heilige Geest is gekomen, dan gaat hij aan diezelfde tafel zitten, nou niet meer om geld te tellen, maar om een evangelie te schrijven. Dan is er wat veranderd. Discipelen zijn veranderde mensen. Maar wie zegt mij nu, zo hoor ik u vragen, dat ik in die kring, dat ik daarbij hoor. En dan heb je misschien belijdenis gedaan. Maar dan vraag je toch af, ja, maar heb ik dat nou wel op goede gronden gedaan? Is dat nou wel echt? En zou ik niet een betere christen moeten zijn? Als het echt was, dan zou er toch veel meer van te zien zijn in mijn leven en zo. En dan lijkt het misschien wel alsof die avondmaalstafel ja, op een soort mijnenveld staat. Je kunt er misschien wel komen, maar het is niet makkelijk. Er is een hoop durf voor nodig. Nou gemeente, dat zijn zo even twee uitersten. Mijnenveld, tankstation. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Laten we eens gaan luisteren wat de catechismus daarover zegt. Want gemeente, de opstellers van de catechismus die hebben over die vraag diep moeten nadenken. Had te maken met de geschiedenis, gang van de zaken in die dagen. Voor wie is het nou? Brood en wijn. En ze keerden terug naar de schrift, de Bijbel zelf. Gingen die lezen en ontdekten toen dit. En dat is voor ons samenvattend opgeschreven. In vraag en antwoord 81 en laten we de onderdelen van antwoord 81 eens langs gaan. Er zijn drie dingen nodig om aan het avondmaal te mogen. Maar als je er ook iets van ontdekt, dan moet je ook. Dat zeg ik meteen maar even, kom ik straks nog op terug. Dan mag je er ook niet meer omheen lopen. Drie tekenen zou je kunnen noemen van geestelijk leven. Van dat de geest in je leeft en werkt. Het eerste is dit. Het avondmaal is voor hen die vanwege hun zonde een afkeer hebben van zichzelf. Een afkeer van jezelf. Dat is een merkwaardige uitdrukking als je erover nadenkt. Een afkeer hebben van jezelf. Er zijn op televisie allerlei programma's waarin mensen die niet tevreden zijn met hun uiterlijk voor het oog van de camera zich laten opereren en behandelen. En die hebben een afkeer van zichzelf vanwege ja, die wallen onder hun ogen of die vetrolletjes in hun zij. De gemeente, gaat het daarom ook bij het avondmaal? Dat je een afkeer hebt van jezelf en dat er cosmetische ingrepen nodig zijn om er beter uit te zien. Dat je dat dan beseft, is dat het? Nou nee, want let u erop hoe het hier staat. Gemeente, er staat niet het avondmaal is voor die mensen die een afkeer hebben van hun zonde. Het staat er niet. Natuurlijk komt dat erbij. Als u in de week van voorbereiding op het avondmaal naar jezelf kijkt, dan is het ook goed om dat te bedenken. Welke concrete zonden zijn er in mijn leven? Welke verleidingen waar ik telkens weer aan toegeef? Welke begeerten, welke verlangens leven er in mezelf die niet naar Gods wil zijn? Het is goed om dat ook concreet te benoemen. Maar gemeente, toch is dat niet het enige waar het om gaat bij het avondmaal. Het gaat er niet om dat u zegt, nou ja, het had allemaal wel wat beter gemoeten en gekund. Er zijn wat ingrepen nodig, ik wallig van mezelf. Ik heb een afkeer van mezelf. Nee, dan zou het om inderdaad cosmetische ingrepen gaan. Het staat er zo. Het avondmaal is voor hen die vanwege hun zonden een afkeer hebben van zichzelf. Dat gaat dus dieper. Die nare karaktertrek. Die zonde die je deed. Die misstap die je beging. Gemeente, het zijn de tekenen van iets dat dieper zit. Bij u en bij mij. Namelijk dat in ons geen goed woont, in onszelf geen goed woont in der eeuwigheid. Dat wij als persoon, als mens, niet zijn ja, zoals God u heeft bedoeld. Zoals u zou moeten zijn. Het avondmaal is dus voor hen die iets van die dichter van Psalm 130 begrijpen. We zongen dat zojuist. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ja, dan besta je niet meer voor hem. Dan zou het volkomen rechtvaardig zijn, dan zou het helemaal kloppen als hij zou zeggen, ik trek mijn handen van je af. Ik zal niet meer voor je zorgen. Ik kijk niet meer naar je om. Je bent dood. Voor eeuwig. Zoals Johannes het ook schrijft. In Johannes 1. Als hij daar begint te schrijven dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Zo heeft Johannes de Heer Jezus leren kennen. En via de Heer Jezus heeft hij God zo leren kennen. Hij is alleen maar licht. Ja, en dan kijkt hij naar zichzelf. En dan ziet hij duisternis. Bij hem van binnen. Duisternis die gewoon niet past bij de Heere God. Wat gewoon niet klopt. Zo spreekt Johannes erover. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Dus als je bij God wil horen, dan moet er ook in uw en mijn leven in het geheel geen duisternis zijn. Nou ja, zegt u het maar. Wie van ons beantwoordt daaraan? Nou gemeente, daar gaat het nou om. Wie avondmaal viert, die heeft daarom een afkeer van zichzelf. Omdat je weet, in mij huist het donker. En het is het telkens weer. En het speelt telkens weer op. En het houdt me telkens weer in zijn greep. Het duister van mijn ongeloof, van mijn verlorenheid. Er is niets van mezelf te verwachten dat het licht nog zou aangaan. Een verloren zaak. En dan heb je een afkeer van jezelf. Dat is niet hetzelfde, gemeente. En daar wil ik wel de vinger bij leggen vanmiddag. Als een deprimerende zelfhaat. Dat gaat nog wel eens mis, hier en daar. God heeft u als mens, als schepsel uit zijn hand gewild. Dat blijft overeind staan. En op die manier mag je ook jezelf lief hebben. Als door hem geschapen. Waar je een afkeer van hebt, gemeente, bij het avondmaal, dat is niet je mens zijn, maar dat is je zondaar zijn. Een afkeer van jezelf, voor zover je als mens niet dat kind bent, zoals God ze hebben wil, zijn kinderen. Vol geloof, vol vertrouwen, vol aanbidding, vol liefde, volle gehoorzaamheid, vol eerbied en ontzag voor hem, vol liefde voor de naaste. Nou, dat is het eerste. Het avondmaal is bedoeld voor mensen, ellendige mensen, die dit van zichzelf zeggen, eerlijk, persoonlijk. En dan komt bij het tweede. Want dan moeten we daar niet eindeloos bij blijven staan. Als je dat doet, dan zak je weg in het moeras van alleen maar naar jezelf kijken. Dat andere moet er ook bij. Dat hoort ook bij discipel van Christus zijn. Als we het daar dan maar eventjes op toespitsen. Voor discipelen, volgelingen ingesteld. Met antwoord 81. Om toch te vertrouwen dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn. En dat ook je overgebleven zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. Of zoals Johannes schrijft in zijn brief, God is licht. En als je naar jezelf kijkt, ontdek je zoveel duisternis, maar vers 7, het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En misschien zegt u ja, maar hoe kan dat nou? Als je nou bij jezelf die schaduwkanten, die duisternis ontdekt, om dan toch tegelijkertijd te vertrouwen dat God al je zonden vergeven heeft. Door Jezus Christus. Nou gemeente, inderdaad, eigenlijk kan dat niet. Die twee die staan ergens haaks op elkaar. Als je zou moeten vertrouwen op jezelf, gemeente, dan was er geen reden tot optimisme. Dan hadden we geen enkele reden om bij gastheer Jezus aan tafel te schuiven. Maar waar wil Johannes ons nou op wijzen, gemeente? Waar willen ook de opstellers van de catechismus ons op wijzen? Dat is dat je niet op jezelf vertrouwt. Dat je het dus ook niet langer meer in jezelf zoekt, maar dat je het buiten jezelf gaat zoeken. Dat je op Christus vertrouwt. Dat om Christus wil al mijn zonden vergeven zijn. En dat hij ook weet dat wij zwakke mensen zijn. Dat ook volgelingen van hem, discipelen, zwakkelingen zijn. Die zich telkens weer opnieuw vergaloperen. Maar dat je dan weet, ja, maar zelfs mijn zwakheden, zijn bedekt met zijn bloed. Ook daarvoor is hij gestorven. Voor mijn zonde en voor mijn zwakheden. De zonde die je doet. En zwak ben je van binnen. En hij is gestorven. Opdat hij het zou vergeven, het zou bedekken met zijn bloed. Hij bedekt het. En als hij het bedekt, gemeente, dan is het weg. Dan is het begraven. Begraven in zijn dood. En wat begraven is, daarvan weten we dat het ontbindt. Daar vind je niks meer van terug. De Heer Jezus heeft, toen hij gestorven was aan het kruis, en toen hij begraven werd in dat nieuwe graf door Jozef van Arimathea en door Nicodemus, toen is hij daar met onze zonde ingegaan. Dat had hij in zich opgenomen, stelt u het zich zomaar voor. En hij was gestorven. En toen hij opstond, toen bleef het daarachter. Uw en mijn zonde en uw en mijn zwakheden, die liggen ergens daar in een graf in Jeruzalem. En je vindt het niet meer. Misschien bent u wel eens naar Israël geweest en dan ga je daar kijken in die graftuin, prachtige tuin. En we weten helemaal niet of het graf, dat het graf van de Heer Jezus is geweest, waarschijnlijk niet. Wel dat het er zo ongeveer uit zal hebben gezien. Maar je vindt er verder niks. Het is leeg. Kijk, zo heeft de Heer Jezus nou uw zonde en zwakheid bedekt. Die reden ligt, de reden om avondmaal te vieren, gemeente, die vind je niet in jezelf. Wilt u dat meenemen, alstublieft, als u worstelt met het avondmaal en die zijn er onder ons? Als je die vraag elke keer weer hebt in die week van voorbereiding, en misschien zie je daar van tevoren al wel eens tegen op, dat je denkt, oh, het is alweer bijna avondmaal. En dan moet ik me die vraag weer stellen. En misschien ook wel dat je denkt, nou ja, het zal allemaal wel, ik ga eraan voorbij, ik denk er ook niet meer over na, ik vind het te moeilijk, te ingewikkeld allemaal. Omdat je telkens maar weer denkt, is het nou wel echt bij mezelf? Weet u, dan moet u niet vragen. U moet vragen, was het echt van hem? Was dat echt? Ja toch. Hij gaf zijn leven voor zondaar. Dat u, opdat jij eeuwig zou leven door hem. En dat je daar deel aan zou hebben. Dat is het avondmaal. Ter deel aan hebben, samen. Met elkaar. In de gemeente. Daar komt het dus op aan, gemeente. Zoals het hier staat in antwoord 81. Toch vertrouwen. Dat is weer dat woordje toch. Vanochtend ook al iets over gehoord. Nochtans, ondanks, toch vertrouwen. Ook al heb ik het zelf niet. Geloof is een gave, om dat te kunnen. Die twee, duister in jezelf, licht in de graftuin, bij de opstanding. Omdat het is volbracht. Geloof is een gave, door de Heilige Geest gewerkt. Maar niet alleen een gave, gemeente, ook een opgave. Een opdracht. Want je kunt zo bij jezelf blijven staan. En bij je eigen tekortkomingen blijven staan. Dat je vergeet te kijken naar de Heer Jezus. Je kunt je eigen zonde zo groot maken. Dat je vergeet dat zijn liefde en genade nog groter is. Tegen jezelf in. Tegen alles wat je tegenspreekt. Je vastgrijpen, je vasthouden. Aan dit evangelie. Van een gekruisigde en opgestane Christus gemeente. En als je nog nooit heilig avondmaal hebt gevierd. En misschien wel om deze reden. Omdat het eenvoudigweg voor jezelf aanvoelt, als het kan toch niet, moet u er dan juist niet zitten. Want u verloochent dan toch niet de grootheid van zijn liefde en genade. Nou, gemeente, dan het derde. Dankbare mensen. Discipelen van de Heer Jezus verlangen ernaar om hun geloof steeds meer te versterken en hun leven te beteren. Het laatste gedeelte van antwoord 81. Die dan ook begeren hun geloof steeds meer te versterken, hun leven te beteren. Ja, dat is eigenlijk heel logisch als je daarover nadenkt, dat dat erop volgt. Als je jezelf in Gods spiegel bekijkt en je ziet al dat duister. En als je dan toch gelooft er tegenin, toch vertrouwt dat om Christus wil je zonden vergeven zijn, dat het al weg is. Voor hem, in zijn oog. Ja, dan wil je toch niets liever dan steeds meer hem dienen. Hem liefhebben. En de zonde uit je leven wegbannen. Ja, dat zeg je dan zo. Maar gemeente, komen we daaraan toe? Komt u daaraan toe? Want je kunt dat zo wel zeggen. Dat in je leven die duisternis is. En dat je tegelijkertijd mag weten dat de Heer Jezus gestorven is. Maar komen wij nou ook toe aan dat leven uit dankbaarheid? Of is dat toch een beetje bekaaid? Dat hartelijke verlangen om de Heer te dienen en om je geloof te versterken, om je leven te beteren, om zeg maar dichter bij Hem te zijn, vanuit Hem te leven, vanuit Zijn woord te leven, je te laten leiden door Zijn geest, in de keuzes die je moet maken, om in Christus te zijn. Gemeente, verlangt u daarnaar? Ga dat eens bij uzelf na. En dan mag u die woorden van Johannes ook op u in laten werken, als die het er ook heeft. Want je ziet daar ook ellende, verlossing en dankbaarheid zo terugkomen. Als die schrijft over dat God licht is en in hem is in het geheel geen duisternis. Maar, vers 6, dan moet het ook zo zijn dat als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, maar in de duisternis wandelen, ja, dat we dan liegen. En dat wij geroepen worden om in het licht te leven en om zijn geboden in acht te nemen. Wie zegt, hoofdstuk 2 vers 4, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Dan is het dubbel. Je voelt het aan. Als je wel zegt, ja, ik vier avondmaal en ik heb deel aan de genade, de ontferming van de Heer Jezus Christus, die al mijn zonden en zwakheden bedekt. En dat je dan vervolgens toch denkt, maar ja goed, dan is zondag geweest en maandag dan ga je weer gewoon je eigen gang. En dan ga je door alsof er niks gebeurd is. Johannes zegt, dat kan niet. Dan ben je leugenaar. Heb je ergens gelogen, dan is de waarheid niet in je. Dan ben je ook niet oprecht. Zulke mensen, zegt antwoord 81, eten en drinken aan het avondmaal tot hun eigen oordeel. Dat zijn huichelaars. Nou moet u die woorden wel goed begrijpen, gemeente. Die hebben al heel wat misverstand teweeg gebracht. Tot een oordeel eten en drinken. Als je dat hoort, het staat ook in het avondmaalsformulier. Ja, dan zou je toch niet meer durven, of wel? Wie durft dan nog aan het avondmaal te gaan? Moet u wel bedenken waar die woorden vandaan komen. We hebben ze gelezen in 1 Korinthe 11. Daar gaat het erover dat in die gemeente van Korinthe het avondmaal gevierd werd op een manier dat Paulus zegt, ja, maar dat is niet het avondmaal vieren. Dat is niet het avondmaal vieren. Zoals jullie dat doen, daar zijn allerlei misstanden bij. Daar spreekt nou niet bepaald liefde uit. Voor de gemeenteleden onderling, wat was daar aan de hand? Nou ja, het was daar gebruikt dat men niet op elkaar ging wachten. En dan was er een maaltijd, een liefdemaaltijd, waarbij men het eten deelde met elkaar. En de rijken die stalden uit en die wilden dat ook wel delen met de armen. Maar op een zeker moment dan werd het avondmaal gevierd. En de armen die waren er nog niet, want die moesten veel langer werken. Dat waren de slaven. En ze zijn er niet. Nou zegt Paulus, hoe kun je dat nou doen? Dat is toch geen avondmaal vieren? En dat dan die armen alsnog komen en dat ze dan letterlijk de hond in de pot vinden. De boel is op. Ze kunnen niet meer meedoen. Hoe kan dat nou? En dan gaat Paulus terug naar hoe de Heer Jezus het zelf heeft overgedragen. En Paulus die weet dat ook. En hij vertelt het. Hoe het dan wel moet. En later als hij straks komt, dan zal hij nog meer erover uitleggen. Maar dit moet alvast in die brief. Want dit kan niet bestaan dat je zo het avondmaal viert. Ja, dan eet en drink je een oordeel als het zo gaat. Hoort u? Een oordeel staat er, hoor. Niet het oordeel. Staat er niet. Een oordeel. Dat is zonde, inderdaad. Als je avondmaal viert zonder liefde tot je naaste, dan doe je zonde. En zonde duisternis kan niet bestaan bij de God die licht is. Dat veroordeelt hij. Een oordeel. Niet het oordeel. Alsof het zo zou zijn, gemeente, dat als u op oneigenlijke gronden het avondmaal zou gebruiken, ja, dat het dan eens en voorgoed uit is. Er is maar één zonde die God niet vergeven kan, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dit is niet de zonde tegen de Heilige Geest. Betekent wel dat we erop moeten toezien hoe we het avondmaal gebruiken. Je moet de wacht bij je hart betrekken. Hoe sta ik erin? Doe ik het vanzelf? Ga ik automatisch aan het avondmaal? Dat kan ook niet bestaan. Je moet toch beseffen wat het betekent, persoonlijk. Als je niet het verlangen hebt om je van je zonde te bekeren, dan vier je het avondmaal op onwaardige wijze. Als je het avondmaal ziet als dat tankstation, om even met een schone lei opnieuw te kunnen beginnen, maar je verandert er niet door, dan viert u het avondmaal op onwaardige wijze. Let op. Ook hier weer goed lezen. Er staat niet als je het als een onwaardige viert. Want dat zijn we allemaal. Wij zijn het niet waard dat Jezus zijn leven gaf in onze plaats. En hij deed het toch. Want hij wil u niet kwijt. Voor hem bent u van zo grote waarde. Maar God vraagt dat we oprecht zijn. Geen huichelaars, leugenaars met een dubbel leven. Aan de buitenkant mooi, maar van binnen verdorven en je gaat een weg. Zelf, waarin je je niet bekeert tot hem. God vraagt van ons oprechtheid. Geen spelletje met hem spelen. Maar je onderzoeken, hoe sta ik tegenover hem? Ben ik een discipel of niet? Volg ik hem of niet? En misschien dat u nog maar een heel klein beginnetje ontdekt. Van die drie punten waarover we het gehad hebben. Weet dan, gemeente, dat het avondmaal is bedoeld om uw geloof te versterken. Om je er dieper van te doordringen. Voor hem is een beginnetje al genoeg. Zo mag u avondmaal vieren. En dan gaat antwoord 82 daar nog wat verder op in. Op die huichelaars. Voor wie het avondmaal dus niet is ingesteld. Ik zei al, er zal meer aan de orde komen daarover bij zondag 31. Gaat het over wat we noemen de tucht, toezien, opzicht. Als het over het avondmaal gaat, moeten we niet alleen de wacht betrekken bij ons hart, maar ook bij die tafel. U heeft ze misschien wel zien staan, die twee ouderlingen, aan de kanten van het avondmaalstafel. De tafelwachten noemen we ze. Waarom staan ze daar? Is dat alleen maar symbolisch, mooi of zo? Staat dat mooi en waardig? Nee. Nee, die hebben een functie. De kerk van Christus heeft de volmacht om toe te laten tot het avondmaal en ook om daarvan af te houden. Natuurlijk altijd dat laatste met de hoop en het gebed dat het weer veranderen zal. Dat iemand tot bekering en inkeer komt. Maar gemeente, dat de kerk, dat de gemeente die behoefte, die bevoegdheid heeft, dat is niet zomaar, dat is ook niet een kerkelijke regel of zo. Dat komt uit de mond van de Heer Jezus zelf. Dat zullen we de volgende keer nog wel zien. Dat is de opdracht van Hem. En om dat nou zichtbaar te maken, staan daar die tafelwachten, twee ouderlingen. En die staan er niet voor zichzelf, die staan er zelfs niet voor de kerkenraad. Die staan er voor u, met het oog op de gemeente. Om toe te zien wie tot het avondmaal komt. En om samen te waken tegen ontheiliging. Want dat zegt Antwoord 82, als je nou in je leven of in je belijdenis, in wat je zegt en wat je gelooft, in de weg die je gaat, als je nou laat blijken dat je goddeloos bent, ongelovig bent, dan kun je niet tot het avondmaal komen. Ja, wel als je die zonde hebt beleden en ermee wil breken. Zeker wel. Maar als dat niet zo is, dan heeft de kerk de taak om zulke mensen van het avondmaal te weren. En sterker nog, om ze te verkondigen dat ze in het rijk van Christus geen deel hebben. Avondmaalsformulier. Dat is een gemeenschappelijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet alleen maar van de kerkenraad. En gemeente, als u van een ander weet dat hij in zonde leeft, dat hij wel dat dubbel leven heeft, dan moet je niet zeggen, nou, daar zou de kerkenraad eens wat aan moeten doen. Waarom doen ze er niks aan? Nee, dan is het uw verantwoordelijkheid om die persoon daarop aan te spreken. Ik weet wel, dat is niet eenvoudig. Het komt erop aan dat je het vanuit liefde doet, zoiets. En dat is al helemaal niet eenvoudig. En dat je ook niet afgaat op zomaar geruchten. Dat je het weet, zeker weet. Maar dat je het dan ook vraagt. Hoe zit dat nou bij jou? Deze levenswandel, dat past toch niet bij het volgen van de Heer Jezus? Kijk gemeente, wij praten wel vaak over elkaar. En soms zelfs met allerlei schandalige geroddel en allerlei laster. Verhalen die we over een ander de wereld in kunnen slingeren. Maar praten we ook met elkaar? In de zin van dat je elkaar ook vermaant, dat je elkaar ook opwekt om heilig te leven, om de Heere te zoeken. Of zijn we bang voor allerlei gevoeligheden die er dan kunnen zijn en die we hebben? En zijn we daar misschien banger voor dan voor de toren van God? Want dat staat op het spel. Antwoord 82. Dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toren over de hele gemeente opgewekt. En in 1 Korinthe 11 lazen we daar een voorbeeld van. In die gemeente waar dat avondmaal volledig is ontspoord, de viering daarvan volledig is ontspoord, daarvan zegt Paulus, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Ze liggen onder het oordeel van God. Hij houdt zijn zegen in. U begrijpt, als je elkaar zo wil vermanen en op elkaar wil toezien, dan moet je elkaar ook kennen. Daarom ben ik blij met ons verenigingsleven, met de jeugdverenigingen, waarop je elkaar al jongeren leert kennen. Ga er naartoe als je dat nog niet doet. Dat is belangrijk. Het moet niet maar een optie zijn, dat moet je eigenlijk gewoon doen. En ik ben blij met de verenigingen, mannenverenigingen, vrouwenverenigingen en de bijbelkringen en de groeigroepen en wat allemaal niet. Niet alleen maar dat je daar gevormd wordt door het woord van God, dat ook. En dat je kennis opdoet en dat je met elkaar erover spreekt. maar ook dat je elkaar gewoon leert kennen. Zodat we in staat zullen zijn om elkaar op een liefdevolle wijze te bewaren bij Christus. En dan is het ook belangrijk dat u meeleeft. En als u als gast uit een andere kerk meeleeft, hier in de dienst, ook op afstand, dan hoop ik dat u zich welkom voelt, maar maak wel een keuze. Leef trouw mee met uw kerkelijke gemeente. En als het zo is dat gasten uit een andere kerk, belijdende leden, het avondmaal mee willen vieren, dan kan dat vaak wel. Maar laat het er dan ook toe leiden dat je lid wordt van een gemeente. En stel zo'n keuze niet oneindig uit. Zorg dat je deel uitmaakt van een geregeld gemeenteleven. Want naar de kerk gaan is maar niet iets van een individu, van een persoon alleen. Dat doe je samen. En we mogen samen toezien op elkaar en opzien tot Christus, de Heiland die zijn leven gaf. En daarom had die dominee van Fransje toch gelijk. Zo mag je nou komen. Wie dorst heeft, hij zij komen. Dan mag je eten en drinken om niet. Gratis uit genade. En dan mag je worden als een kind dat opkijkt naar zijn vader. En zegt: Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Amen. Zullen we danken en bidden? Heere, wat komt u ons nabij? Wat buigt u zich diep naar ons toe? Heere, u verlangt er zo naar dat uw gemeenschap aan de tafel van het avondmaal met ons zult hebben. Samen eten, samen drinken. En u bent de gast, Heer Jezus. Heren, we danken u dat u ons vanmiddag onderwijs wilde geven en we mochten daar ook dankbaar gebruik van maken van hoe dat in de geschiedenis van de kerk, ook in de tijd van de reformatie, onder woorden is gebracht, is samengevat. Heren, wilt u het in ons werken? Kennis van onze zonde en ellende. Kennis en vertrouwen van uw volbrachte werk. Op u zien, Heer Jezus. En ook een hartelijk verlangen om voortaan tegen de zonde te strijden. U en onze naaste lief te hebben. En ons leven te heiligen voor de dienst aan u. Heren, zo heeft u alle eeuwen door uw kerk verzameld. Zo doet u dat ook vandaag. En zo wordt die menigte die eenmaal zalig wordt, elke dag groter. Ja, Heren, zo zal uw werk voortgaan. Tot aan de dag van uw wederkomst. Ja, en dan zult u uw kerk, uw bruid, binnenhalen. Geef toch, Heren, dat ook wij daarbij zullen zijn. Dat niemand van ons dan gemist zou worden. Want Heren, als we daar gemist worden, als we er niet zijn, dan zijn we op een andere plaats immers. Dan staan we als die vijf dwaze meisjes buiten. Die wilden op eigen werken vertrouwen. En ze misten de genade en de geest. En Heren, u biedt het zo aan. U zegt het tegen ons. Kom tot mij. Geef mij uw hart. Dien mij. Vrees voor mijn aangezicht. En ik geef u het leven. Heren, gaat u dan zo ook de nieuwe week met ons in? Geef dat we de vrede en de liefde van u ook in de komende week mogen ervaren. Heren, u weet wat op ons pad komt. Misschien dat we wel opzien tegen gebeurtenissen die gepland staan. Wilt u zijn met hen in de gemeente die therapieën ondergaan, die behandelingen ondergaan, in het ziekenhuis of ook in spreekkamers? Heren, wees u erbij en geef dat het gezegend wordt. Dat het ons ook mag laten zien, Heren, dat ook voor dit tijdelijk leven uw goedertierenheid nabij is. En geef ons, Heren, ook dat zicht op het eeuwige leven. En als we dan ook in de komende week als gemeente samen zullen komen op verschillende manieren, door de weekse activiteiten, wilt u daar dan ook aanwezig zijn, dat we daar u leren kennen en ook elkaar leren kennen. Zegent u het verenigingsleven. Zegent u ook, Heren, de bezoeken die vanuit de kerkenraad worden gebracht. Geeft u de broeders wijsheid in de pastorale en de diaconale bearbeiding van de gemeente. En dat ook op die manier mag worden toegezien, opdat we u zouden eren en aanbidden in heiligheid. Heren, zo bidden wij tot u. Hoor naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 9. Daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 9, vers 10 en 11 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.